Goedenavond, gemeente. Van harte welkom weer vanavond, de tweede dienst, dat we bij elkaar mogen zijn. Welkom hier in de kerkzaal, mensen thuis, nu of later, gasten, van harte welkom. Gisteren ontvingen we een rouwkaart met erop het droevige bericht dat de moeder en schoonmoeder van Anja en Chris Keizer is overleden. We leven mee met de familie Keizer. Bij de uitgang ligt de rouwkaart, die kunt u inzien voor belangstellenden. Dan ontving ik vanochtend het bericht dat onze broeder Bas Moerkerk voor de tweede keer deze week in het ziekenhuis is opgenomen. We gedenken Jans en de kinderen. Dan vanochtend tijdens de koffie ontving ik nog een droevig bericht dat de moeder van broeder Aart van der Velde is overleden. Ze zat heel kort in Nieuw-Rijzenburg en we leven mee met Aart, zijn broers, zussen en zijn vader. Dan gaan we over naar de dienst. Van harte welkom, Henk Van Dam, weer in ons midden. Fijn, je hebt al een aardige reis achter de rug vandaag, maar nou, heel dankbaar dat je hier bent. De collecte voor vandaag is aan de uitgang zoals gebruikelijk. Ik wil u er nog op attenderen dat we vanochtend een tweede collecte hadden voor de stichting Kom Over en Help Ons. Dat was de tweede collecte van vanochtend, maar u zult begrijpen dat uw gaven ook nu nog steeds welkom zijn. Als laatste nog de vermelding dat we in april weer gaan starten met een toerusting voor doop en of belijdenis. En er zal de komende weken meer informatie over beschikbaar komen van wanneer, hoe en wat. Maar mocht u vragen hebben of misschien overwegen om zich aan te willen melden, dan kunt u altijd bij een van de kerkenraadsleden of Carla Tuk van de van toerusting en onderwijs. Dan gaan wij over tot ons aanvangslied, nieuw liedboek 985, Heilig, 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 Hemelhoog Verheven. Namens de Kerkenraad wens ik u een hele gezegende dienst toe.
Sound of silence, oftewel het geluid van de stilte, dat is het thema van deze dienst. En daarom zongen we dit prachtige lied, begeleid op orgel en piano. Het is een beetje extra feest vanavond, dus dat maakt het zingen nog mooier. En we zongen dat lied over de heiligheid van God, de grootheid, de macht, de majesteit, de heerlijkheid van God. Als je er iets van beseft, dan maakt dat je eigenlijk alleen al stil. En misschien is het mooiste wel dit, dat die heilige, hoogverheven, unieke God, niemand, echt niemand is zoals Hij. Vanavond hier is, er brandt een kaars die dat vertelt. En Hij wil u ontmoeten, jou, mij, ons. Ons hier in de kerk, u die online bij ons bent. En als je dat beseft, dan word je stil. Laten we in de stilte bidden om een bijzondere ontmoeting met die grote God die hier in ons midden is. Elke dag van heel ons leven komt van die ene God, de schepper van hemel en aarde, de God van al wat leeft, Hij die het leven van ieder van ons heeft gemaakt, bedoeld, bedacht en gewild. Wij verwachten het van die God die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit loslaat wat zijn hand begon en die nog nooit het leven van één mens uit zijn hand liet vallen. In dat geloof en in die verwachting zeggen we vanavond tegen elkaar: genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting voor ons allemaal. Van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. We zingen een lied uit de opwekkingsbundel, lied 797. Het lied Breng ons samen, lied over het wonder van de kerk, over het wonder van de gemeente. We zijn allemaal anders en toch verbonden met elkaar, omdat we samen verbonden zijn met onze God. Breng ons samen. Zullen we samen bidden? Wonder van de kerk, voor het wonder van uw gemeente in deze wereld, de eeuwen door, de wereld rond, samengeroepen vanavond hier in deze kerk als een deel van uw grote wereldwijde kerk, verbonden met u, zongen we, en met elkaar, over de grenzen van dit kerkgebouw heen, over de grenzen van ons eiland heen, online verbonden met mensen op en buiten ons eiland die vanavond of later deze week de dienst volgen, zijn we hier met elkaar en u bent er ook. We danken u voor dat wonder. We danken u voor deze dag, voor het prachtige voorjaarsweer van deze zondag. Voor de tekenen van de lente, nieuw leven wat ontluikt, teken van wat u geven wilt aan ieder van ons. En we danken u dat we vanavond hier mogen zijn voor het eerst of wellicht voor de tweede keer na de avondmaalsviering van vanmorgen hier in de gemeente, zijn we er vanavond ook. En we bidden wat we net zongen. Wat we willen belijden, één geloof en één Heer, zongen we. We zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. En we bidden, Heer, geef vrede die samenbindt. Vader, maak ons één. Wat hebben we dat ongelooflijk nodig in deze wereld waarin zoveel verdeeldheid is, zoveel polarisatie. Mensen gaan voor hun eigen geluk en hun eigen gelijk. En lijnrecht tegenover elkaar staan, in die wereld leven we, in die wereld zijn we kerk en we bidden dat we anders zijn. U, in alles waarin we van elkaar verschillen. We danken u, Heer, dat u er bent. We danken u dat u hier bent in ons midden. Dat u de grote, heilige, machtige God zich ontfermt over deze wereld en omziet naar ons, kleine, vaak zo onmachtige, onvolmaakte mensen. We zeggen het maar eerlijk, Heer, wij kunnen zo weinig. Wat is het mooi dat u er bent, de God die alle macht heeft. En we bidden in zoveel rumoer in de wereld, door alles wat er gebeurt in de brandhanen van de wereld en misschien ook in het wereldje van ons eigen leven. Te midden van zoveel stemmen, zoveel rumoer, zoveel verwarring, zoveel opgejaagd worden, zoveel onzekerheid, zoveel angst. We bidden dat u ons vanavond stil maakt. En dat het geluid van de stilte klinkt. Dat in de stilte van deze dienst u spreekt. In woorden, in liederen, in gebeden, in de ontmoeting met elkaar, in deze dienst. God, ik bid u dat we onze oren openen opdat we horen. Ik bid u dat u onze harten opent, opdat we geloven. En ik bid dat u onze handen opent, opdat we zullen ontvangen. Wat u ons vanavond aanreikt, hoe we in deze wereld, waarin zoveel gebeurt, verder kunnen, gedragen door uzelf. Lieve God, u weet wie we zijn, u weet van ons allemaal wat we nodig hebben. Leg uw zegenende hand op deze dienst en op ieder van ons, hier of waar we ook zijn. Dat bidden we in de naam van Jezus, de lijdende knecht, het lam dat overwon. Hoor ons in zijn naam. Amen.
Wij lezen bij het thema van vanavond zometeen twee korte Bijbelgedeelten uit het Nieuwe Testament. En als inleiding van de Bijbel zingen we een lied van stilte uit de opwekkingsbundellied 245, het eerste en het derde couplet. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. We lezen bij het thema, The Sound of Silence, het geluid van de stilte, uit Markus 1, vers 35 tot en met 38. En daarna uit Lucas 22, vers 39 tot en met 46. Lucas, Markus 1, vanaf vers 35. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen Jezus: iedereen is naar u op zoek. Toen zei hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. En we lezen een ander gebedsmoment uit het leven van Jezus, passend in deze lijdenstijd, Lucas 22, vers 39 tot en met 46. Het gebed van Jezus in Gethsemane. Hij, dat is Jezus, vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen: Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. We zingen een psalm, psalm 138, het tweede en het vierde couplet. Een psalm die zingt over dat God hoort als wij bidden en dat als wij denken te bezwijken, Hij ons leven geeft. Psalm 138, vers 2 en 4 als inleiding op de verkondiging. Vanmorgen vroeg om 6:15 liep ik in Elburg op de dijk van Elburg naar Kampen. Ik moest vroeg weg, want had vanmorgen dienst ergens in Noord-Holland. Het was stil. De mist hing over de landen. En boven de mist uit zag je de opkomende zon. En ik kwam een wandelaar tegen. Hij zei, wat is het prachtig, Henk. Zo'n stille zondagmorgen. Ik weet niet of u op zondagmorgen of een andere morgen wel eens vroeg gaat wandelen. Daar moet je een beetje ochtendmens voor zijn, hè. Maar de ochtend is soms zo stil en ongerept. En in Markus 1, het gedeelte wat we lazen, komen we Jezus tegen. Niet op de dijk in Elburg, hoewel dat zou ook zomaar kunnen volgens mij, of hier op het strand in Oudorp of waar u ook woont. En hij bidt op een stille plek. Of om het met de woorden van het thema te zeggen, hij zoekt het geluid van de stilte. Stilte spreekt God. Dat is een gedachte die je in de Bijbel heel vaak tegenkomt. Misschien in de stilte van deze avond. Hier in de kerk, bij u thuis. Misschien vanavond als u slapen gaat of morgenochtend. Als u een wandeling maakt. Jezus bidt op een stille plek vroeg in de morgen. Dat is de eerste keer in Markus 1, het is ook het begin van het evangelie, dat je Jezus tegenkomt, biddend op een stille plek. Het is niet de enige keer. Hij heeft dat meerdere keren in zijn leven gedaan. En als je een beetje nagaat, wanneer Jezus dat deed, dan ontdek je dat hij dat vooral doet op kruispunt momenten in zijn leven. Op momenten dat het kantelt, dat je denkt, welke kant gaat het nu op als Jezus voor ingrijpende keuzes staat, moeilijke wegen, belangrijke beslissingen, dan zoekt Jezus de stilte op en de verbinding met God die tot hem spreekt in de stilte. Als Johannes de Doper, zijn achterneef, op een vreselijke manier in de gevangenis wordt onthoofd, notabene gevangen gezet omdat hij het evangelie verkondigde, en hij wordt niet bevrijd, maar vermoord. En Jezus zoekt de stilte. En in de nacht voorafgaand aan de dag waarop hij zijn 12 discipelen uitkiest en roept, is Jezus de hele nacht op de berg en bidt tot God. En op die donderdag, de dag voor de dag zijn dood aan het kruis, op de avond waarop hij verraden en gevangen genomen wordt, is Jezus, we lazen het in Gethsemane, en zoekt hij laat in de avond als het zo donker is, de stilte met en bij God. Je komt het tegen in het Markus-evangelie, je komt het tegen in andere evangeliën. Jezus die op kruispunten in zijn leven de stilte zoekt, ik dacht blijkbaar heeft zelfs hij het nodig om de weg te vinden en de weg te gaan en de goede keuzes te maken. Het is extra opvallend dat je dat in het Markus-evangelie tegenkomt. Want dat is een heel bepaald, bijzonder evangelie, iets heel eigens. En dat eigene van het Markus-evangelie, dan zou je niet zo gauw verwachten als je dat ontdekt, dat die stilte daar zo vaak voorkomt. U weet dat waarschijnlijk wel, er zijn 4 levensverhalen, 4 evangelieën die het leven van Jezus vertellen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En die 4 evangelieën hebben alle 4 iets eigens. Elk van die 4 evangelisten kijkt vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn eigen invalshoek naar wie Jezus was en vertelt het verhaal van Jezus vanuit die eigen invalshoek. En met z'n 4 met elkaar vertellen ze, zou je kunnen zeggen, het totale verhaal. Je kunt het vergelijken met een kerktoren. Volgens mij is dat de toren van de kerk hier in Oudorp in de schijnwerpers. En als je bij 1 van die schijnwerpers gaat staan, dan heb je niet een compleet beeld van die toren. Dan heb je het beeld van de toren vanuit het perspectief van die ene schijnwerper. En als je de hele toren in beeld wil hebben, heb je 4 schijnwerpers nodig. En die 4 schijnwerpers hebben elk hun eigen beeld en met elkaar vormen ze het totaalplaatje. En zo is het eigenlijk ook met die 4 evangelisten. Als de 4 schijnwerpers op de toren hier op het dorp, vertellen ze elk vanuit hun eigen perspectief iets over Jezus. En die verschillende accenten moet je niet tegenover elkaar zetten, die vullen elkaar aan. Ik dacht, misschien is dat ook wel het wonder van de kerk trouwens. Verbonden met u en elkaar. Maar we zijn in de kerk, ook in deze gemeente, gelukkig allemaal anders. En we kijken allemaal vanuit ons eigen perspectief naar de Bijbel en naar God en wie Jezus is. En we hebben vanuit ons eigen beeld onze eigen waarneming. En die verschillende waarnemingen die we hebben, die moet je niet tegenover elkaar zetten. Dat gebeurt vaak wel, hè? En dat leidt nooit tot iets goeds, dat leidt alleen maar tot verdeeldheid. Dat is nou precies net wat we niet zongen. Maar die verschillende beelden die we hebben, elk vanuit ons eigen perspectief, die vullen elkaar aan. En samen vormen we iets van dat beeld van wie Jezus nou echt is. Daar heb je de ander voor nodig. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Het Marcus-evangelie heeft iets heel eigens. Het is het oudste evangelie. Het is ook het kortste evangelie. Marcus is iemand die niet zo heel veel met Jezus direct is op. Het is heel erg aannemelijk dat Marcus zijn evangelie geschreven heeft vanuit wat Petrus, een van de volgelingen van Jezus, hem heeft verteld. En Marcus heeft het verhaal van Petrus gehoord en heeft dat opgeschreven en dat is het Marcus-evangelie. En dat Marcus-evangelie, ik zei het al, heeft iets eigens. Er is één woordje wat in dat Marcus-evangelie heel vaak voorkomt. Dat is het woordje terstond, oftewel met haast of meteen. Of direct. Dat komt in het Marcus-evangelie, in de verschillende vertalingen in het Nederlands worden wat verschillende woorden gebruikt, maar er staat in alle gevallen dat woordje terstond, met haast. Dat komt in het Marcus-evangelie 40 keer voor. In het Lucas-evangelie, wat veel langer is dan het Marcus-evangelie, komt het maar 7 keer voor. In het Marcus-evangelie is dat een heel belangrijk thema. De zaak van het evangelie. Er moet nu iets gebeuren. En dat is niet zo gek als je bedenkt dat Marcus zijn evangelie geschreven heeft vanuit wat Petrus hem vertelde. Want u kent Petrus misschien een beetje, dat was echt zo'n haantje die meteen met alles klaar stond. Die deed vaak voordat hij nadacht met alle gevolgen die dat soms had. Petrus was echt zo'n man die zei er moet nu iets gebeuren. De zaak van het evangelie heeft haast. En het is ook logisch dat die gedachte in dat Marcus-evangelie terugkomt, omdat het Marcus-evangelie, dat geldt ook voor de anderen natuurlijk, geschreven is in een tijd van oorlog. In de tijd dat Jezus leefde waren de Romeinen de baas in dat land. En er was onderdrukking, er was armoede, er was oorlog, er was geweld, er werd bloed vergoten. Er was heel veel angst, heel veel onzekerheid, heel veel dreiging. Heel veel geweld. En het gevoel bij alle mensen was, zeker toen de gedachte ontstond dat Jezus de beloofde verlosser gekomen was, er moet nu iets gebeuren. De zaak van het evangelie van het kind van de vrede, het evangelie van de koning van de vrede, heeft haast. En die gedachte, die is natuurlijk niet alleen maar van Marcus. En van toen was de gedachte van alle tijden tot op de dag van vandaag. We hebben dat gevoel denk ik vandaag ook allemaal wel. Als je let op zoveel wat er in de wereld gebeurt. En toen ik de dienst voorbereidde, toen dacht ik aan Bart de Graaf. Ik weet niet of u nog weet wie dat is. Dat is de oprichter van BNN. Mannetje, 35. Hij is jong overleden. Was nierpatiënt. Had niks met God. Maar in een interview zeiden ze tegen hem, als je nou één ding tegen God mag zeggen, wat zou je dan zeggen? Waarop Bart de Graaf zei, dan zou ik zeggen, ingrijpen God, nu ingrijpen. Dat is het Marcus evangelie. Er moet nu iets gebeuren. De zaak van het evangelie van het koninkrijk van God heeft haast. En ik dacht, hebben we dat gevoel met elkaar vandaag eigenlijk ook niet. We leven in een tijd, in een wereld die zo verward is. Zo verward. Zo onzeker maakt. Voor zoveel mensen zo beangstigend is. Zoveel mensen voelen zich opgejaagd. Weten niet hoe het verder moet en of het verder kan. Als je denkt aan het voortslepende conflict in het Midden-Oosten tussen Joden en Palestijnen. Hoe zit dat nou toch? Israël, het volk wat God zich ten eigendom verkoren heeft en dat voor altijd het volk van God zou zijn, wat door God een land beloofd is. En dan toch? En de oorlog in Oekraïne, die we een beetje vergeten waren door het Midden-Oosten-conflict, staat weer volop op de kaart. Met alles wat er gebeurt. Een nieuwe president in Amerika, die het gevoel heeft dat hij alle macht heeft. En van alle dingen roept, en alle dingen doet, en alle dingen zegt. En alle verhoudingen in de wereld op scherp zet. Over een kantelmoment gesproken. Over een kruispuntmoment gesproken. We voelen het allemaal aan natuurlijk. Er moet nu iets gebeuren. En tegelijkertijd is de bange vraag. Maar wat dan? En wie kan nou echt iets doen? En als we geloven dat God alle macht heeft en hij iets kan doen, wat zou hij dan moeten doen en wat doet hij nou eigenlijk? En dat gevoel, er moet nu iets gebeuren. De zaak van het evangelie heeft haast, heeft natuurlijk met meer te maken dan alleen maar het Midden-Oosten en de oorlog tussen Israël, tussen Oekraïne en Rusland en het optreden van Donald Trump. Er zijn zoveel andere brandhaarden in de wereld. En er is het verhaal van uw en jou en mijn eigen leven. En er is het verhaal van mensen die je kent, met wie je verbonden bent, die bij je horen. Er is zoveel onrecht, zoveel geweld, zoveel dreiging, zoveel angst, zoveel onzekerheid, zoveel verdriet. Er zijn zoveel wonden, er is zoveel stuk. Er moet nu iets gebeuren. Ingrijpen God, denk ik soms. En wie kan iets doen? En wat zou God nou eigenlijk doen en moeten doen? En wat zou u willen dat hij doet? In die situatie speelt Marcus 1 zich af. Weet u wat Jezus doet? Als de wereld om hem heen in brand staat en er zoveel is. Jezus bidt aan het begin van de nieuwe dag. Op een eenzame plek. Alleen. Terwijl de mensen om hem heen roepen, vragen, verlangen, wachten, verwachten, van alles van Jezus verwachten, van alles van hem willen, van alles aan hem vragen, van alles nodig hebben. En Jezus is er gewoon even niet. En die laat de mensen roepen en die laat de mensen wachten en hij is alleen op de berg met God. Het evangelie heeft haast. Er moet nu iets gebeuren. En Jezus bidt. In een wereld vol rumoer zoekt hij de stilte. Blijkbaar had zelfs hij het nodig. In alle rumoer en alle verwarring de stilte te zoeken en de stem van zijn Vader te horen. Zonder dat red je het niet. Nee, dat is natuurlijk niet het enige. Jezus doet in Marcus 1, u moet dat hoofdstuk maar eens heel lezen, we lazen een stukje, doet Jezus van alles. Hij onderwijst, hij predikt, hij geneest, hij bevrijdt, hij doet wonderen, hij vertelt en hij bidt. En nee, dat doet hij natuurlijk niet allemaal op één en dezelfde dag. Maar dat is het plaatje van hoe het verhaal van Jezus is. Al die dingen doet hij ook. Maar de stilte kan niet ontbreken Er zijn voor mensen, zei iemand, kan alleen maar als je af en toe ook zelf alleen bent met God. Zonder dat hou je het niet vol. Ik dacht, misschien is dat wel een vraag aan ons. Vandaag, vanavond. In deze wereld vol rumoer. Heb jij zo'n plekje op de berg? Of waar dan ook maar. Op het strand of ik op de... Of hebt u zo'n plekje waar je alleen bent met God? Waar je de stilte zoekt? En waar je de stem van God hoort? Omdat je beseft, als Jezus dat nodig had, dan kan ik het in ieder geval niet missen. Heb je zo'n plekje, te midden van alle haast, te midden van alles wat mensen van je verwachten, en van je vragen, en van je willen, en van je nodig hebben, en van je verlangen, misschien wel helemaal terecht, heb je zo'n plekje, te midden van alle haast, het evangelie heeft haast, en op je werk hebben ze haast, en in de maatschappij hebben we haast, en in de politiek hebben we haast, en in de kerk hebben we haast. En Jezus is er gewoon af en toe even niet. Een moment van stilte, van inkeer, van verootmoediging, van bezinning, van gebed. Ik dacht, te zijn, is dat ook wel de reden waarom ik voor dit Bijbelgedeelte gekozen heb, vanwege wat er in de wereld is. Maar we zitten in de 40 dagen tijd. Dat is de tijd waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen, maar het is ook de tijd om stil te worden. Tot jezelf in te keren en tot God te gaan. Misschien in deze opgejaagde tijd is dat juist in deze 40 dagen tijd zo belangrijk. Momenten waarop je op adem komt, tot rust komt. Om te voorkomen dat je geleefd wordt door je agenda, door alles wat belangrijk is, door alles wat moet, door alles wat moet gebeuren, door alles wat haast heeft. Die momenten van stilte en rust, als Jezus ze niet kon missen, wie van ons dan wel? Ik dacht, wat bijzonder, hè? In Marcus evangelie, 40 keer terstond, het moet nu gebeuren, zegt Jezus, word van tijd tot tijd maar stil. We hebben vandaag de dag echt het idee dat er wat moet gebeuren natuurlijk. En er gebeurt trouwens ook van alles natuurlijk, hè? Maar dit verhaal zegt, te midden van alles wat er moet gebeuren, vergeet niet om stil bij God te zijn. Alleen zo kun je verder. Ik las een prachtige uitspraak toen ik deze dienst voorbereidde. Je kunt alleen maar anderen dragen, al die mensen die van alles van je vragen en willen en verlangen en nodig hebben. En dat mag je ze geven dus, hè? Want dat deed Jezus ook. Hij bevrijdde, hij predikte, hij genas. Dat mag je allemaal doen. Je kunt alleen maar andere mensen dragen. Als je jezelf in gebed laat dragen door God. Ik dacht, hoe kan ik dat nou uitleggen? Ik vond een prachtige uitspraak. En toen ik daarover nadacht hoe ik dat uit kon leggen, toen dacht ik aan de oude IJsselbrug bij Kampen. Die kent u waarschijnlijk niet, hè? Want dat is vanaf hier het eiland ongeveer de andere kant van de wereld natuurlijk. Maar er ligt een brug, ja, sommige mensen komen overal natuurlijk, hè. Maar er ligt een brug over de IJssel bij Kampen, van IJsselmuiden naar Kampen. Dat is een beetje een aparte situatie. Het treinstation van Kampen ligt in IJsselmuiden, dat is echt iets voor daar, hè. En dan ga je over de oude IJsselbrug de stad in. En die oude IJsselbrug is eigenlijk een noodbrug die daar in de oorlog gelegd is. Die brug is inmiddels opgeknapt, maar het is nog steeds een brug uit de Tweede Wereldoorlog. En vroeger, dat is nu niet meer zo, vroeger was het zo dat midden op die brug een verkeerslicht stond, en dan stond je dus van tijd tot tijd midden op die brug stil. En dan kwam er tegen je in soms een lijndienstbus of een vrachtwagen, en dan stond je op die brug En er kwam zo'n zware vrachtwagen of zo'n bus of soms allebei tegelijk vanaf de andere kant de brug over. En dan voelde je die brug heen en weer gaan. Die brug die kreunde, zou je kunnen zeggen, die boog onder het gewicht van wat er overheen ging. Maar iemand zei ooit, Henk, je hoeft niet bang te zijn. De brug stort niet in, want die brug staat op pijlers en het fundament onder die pijlers is zo hecht. Al kreunt de brug, al buigt de brug bezwijkt niet, want het fundament is sterk genoeg. En dat is het dus, hè. Soms dingen in de wereld gebeuren je naar de keel. Soms gebeurt er iets in je eigen leven. Of in het leven van je kind. Of je man. Of je vrouw. En je kreunt. Je wankelt. En je buigt onder de last van het leven. Maar als het fundament van een God die draagt onder je leven ligt. Hoe zwaar de last soms ook is. Hoezeer je soms kreunt en buigt en wankelt. Het fundament van wat God in de stilte tegen je zegt. Zorgt ervoor dat je nooit bezwijkt. Dat is wat het geluid van de stilte in je leven kan doen. Tot slot, nog even dat andere moment uit Lucas 22, waarin Jezus bidt op een stille plek. Het is donderdagavond, laat in de avond, de nacht is gevallen. Het is de avond waarop Jezus gevangen genomen zal worden en verraden zal worden door een van zijn vrienden. Het is de avond waarop hij het avondmaal heeft gevierd, zoals u dat vanmorgen deed. Met ook die ene vriend die hem ging verraden. En dan is Jezus in die tuin in Gethsemane laat in de avond. En hij zoekt de stilte. Ongelooflijk ingrijpend moment. Er moet iets gebeuren. Hij moet sterven. En er gaat ook iets gebeuren. En op dat ingrijpende moment, als Jezus weet wat hem te wachten staat, en niet weet of hij het kan en hoe het moet, bidt hij laat in de avond tot God. Dat is prachtig, hè? Dat weet u misschien wel, maar laat in de avond is in de Joodse indeling van de dag ook het begin van de nieuwe morgen. Want in de Joodse traditie begint de nieuwe dag bij de zonsondergang. Daarom staat er in het scheppingsverhaal, toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. En een dag later moest Jezus voor 6 uur 's avonds in een graf liggen, want om 6 uur 's avonds, als de zon ondergaat, begint de nieuwe dag. En als Jezus bidt, in het donker van de nacht, het is laat in de avond en het is in zijn leven donkerder dan ooit, dan valt er in de weg van het gebed, in het donkerste van de nacht, tegelijkertijd ook een lichtstraal. Want het is het begin van de nieuwe dag. En als Jezus bidt op die stille plek, dan doet hij 3 dingen. Hij geeft de dag die net begonnen is terug aan God. Dat is het eerste wat hij doet. Het tweede wat hij doet is dat hij heel concreet bidt voor wat hem te wachten staat. De beker van het lijden kan ik niet drinken, kan het ook anders? En het derde wat hij doet, is dat hij zich in zijn gebed toevertrouwt aan God. En hij zegt, Heer, niet wat ik graag wil, maar wat u weet dat goed is. Laat dat gebeuren. En als Jezus zo bidt in de stilte van de nacht, donker, een streep licht van een nieuwe dag, maar toch, als hij de dag teruggeeft aan God, bid voor wat er komt, en zegt: laat gebeuren wat u weet dat goed is, Heer. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan komt er, vertelt Lucas, een engel uit de hemel. En die legt zijn hand op Jezus. En die geeft hem wat nodig is, waardoor hij kan gaan. En door de angst heen staat Jezus op en komt er een diepe vrede en een intense rust. En tegen zijn discipelen die slapen, zegt hij: laten we gaan. Het geluid van de stilte. Zullen we bidden? In de stilte zoeken. Misschien is het donker in je leven. Het is donker in de nacht. Maar in de weg van het gebed valt in de zwartste nacht een eerste lichtstraal van de nieuwe morgen. En als je de dag waar je zo tegenop ziet in de hand van God legt, noemt wat je bang maakt, waar je zorg over hebt, en zegt: Heer, laat gebeuren wat u weet dat goed is, dan ontvang je rust. U, Heer, in de stilte, u geeft rust door alles heen. En zo kun je verder op de weg waarop God voorgaat. Amen. Er is een heel mooi lied. Dat lied heet U geeft rust. Dat lied is geschreven in de tijd van corona. En het wordt gezongen, en we gaan die uitvoering zo dadelijk ook zien, door mensen uit heel Nederland, uit van allerlei kerken en geloofsgemeenschappen. Allemaal anders, verbonden met elkaar en met de God die rust geeft. Het is een prachtig lied, u mag het horen, u mag kijken naar de beelden. En hopelijk geeft het u rust. Het lied heet U geeft rust.
alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar u. Door alles heen, door alles heen, u geeft me. Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar u.
Ik dacht, wat is het geweldig om te mogen geloven in die God die rust geeft door alles heen. En daarom lijkt het ook mooi om ons geloof vanavond te belijden. In verbondenheid met de kerk wereldwijd en eeuwenouds. En we doen dat door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. U mag daarbij, als u dat wilt, gaan staan. Verbonden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, belijden we vanavond: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood, maar die op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en wij geloven in een eeuwig leven. Amen. En we stemmen in met deze geloofsbelijdenis door het zingen van lied 722 uit de bundel van Johannes de Heer: kroon hem met gouden kroon. u mag gaan zitten. We gaan zo meteen samen danken en bidden en wellicht gaat u dan weer staan, maar dat is prima natuurlijk. En als het een beetje te veel is, mag u ook gerust blijven zitten. In onze voorbeden willen we bidden voor broeder Aart van der Velde. Er is zojuist afgekondigd dat onverwacht zijn moeder is overleden. We bidden voor Aart, voor zijn vader en de andere leden van dat gezin. We willen ook denken aan andere mensen van wie de namen genoemd zijn. En wellicht ook denkt u aan mensen van wie de namen niet genoemd zijn, waar ziekte of zorg is. Er is in het gebed straks een moment van stilte waarin u dat in het licht van God mag brengen. We willen bidden voor het zendingsproject in Oekraïne, waarmee u als gemeente verbonden bent. En we willen bidden, dat vraagt even wat toelichting, voor een echtpaar wat vanavond als gast in ons midden zijn. Dick en Lisbeth van der zit hier voorin, naast Ria de Wit, de vrouw van Jan, die kent u allemaal wel, want dat zijn van die, Jan is een ingevlogen muzikus uit Gouda, geloof ik nog steeds, hè? Ja, nog steeds, hè? En nou, Dick en Lisbeth zijn al jarenlang bevriend met Jan en Ria. En vorig jaar zomer was het, geloof ik, was ik hier in een ochtenddienst. En Ria die appte aan het begin van de dienst naar Dick en Lisbeth en zei, je moet eigenlijk nu inschakelen. Nou ja, een beetje netter zei het, hè? Jullie moeten eigenlijk nu inschakelen, want in deze dienst gaat het al heel erg over jullie situatie. Dickje was toen heel ernstig ziek. En de dienst had daar op een of andere manier mee te maken. En na afloop van de dienst reageerden jullie, zochten jullie contact. En het is het begin geworden van een nieuwe weg met God. Zo mag ik het denk ik wel zeggen. Er zijn prachtige dingen gebeurd. Je bent geopereerd, je bent bestraald. En het gaat uitzonderlijk goed. En jullie ervaren dat als een zegen van God, gedragen door een kring van bidders rondom jullie heen, door Jan en Ria vooral aangestuurd. Wij ontmoeten elkaar regelmatig online in diensten op zondag. En jullie zijn hier vanavond en zeiden, het zou mooi zijn als in deze gemeente, waar dit wonder eigenlijk begonnen is, gedankt wordt voor dit wonder. Dus ik dacht, dat moet natuurlijk aan de dienst om de oudering vragen. En die zei, ik zou niet weten waarom het niet mag. Dus we willen als gemeente met jullie danken en voor jullie bidden. Zullen we samen danken en bidden? Lieve God, we komen tot u in de werkelijkheid van een wereld waarin heel veel onrust is, heel veel verwarring, zoveel rumoer. Een wereld waarin zoveel geluiden klinken. Dat is in de wereld zo, dat is in ons land zo, dat is op ons eiland zo, dat is wellicht ook in ons leven zo. En we hebben het gevoel dat er haast is, dat er iets moet gebeuren. En we danken u voor de bijzondere weg, Heer Jezus, die u ons wees toen u op aarde was. Te midden van al dat rumoer en al die geluiden en al die onrust toen, zocht u de stilte en de ontmoeting met uw hemelse Vader. Mensen riepen, wachten, verlangden, hadden van alles nodig. Maar u ging de weg van het gebed. En in die weg heeft u alles gedaan en kon u alles doen wat nodig was. We danken u dat u die weg aan ons wees. En we bidden dat wij vanavond vanuit deze dienst door u zelf aangesproken en aangemoedigd de weg die uw kind ging in deze wereld als kinderen van u zullen gaan. Zoveel mensen roepen en er is ook zoveel nood. Het vliegt ons soms naar de keel. En zoals de brug bij Kampen buigen we, kreunen we. We bidden dat we de weg gaan die u ons vanavond wees. In de stilte. Niet geleefd worden door alles wat er in de wereld gebeurt en om ons heen. Maar leven vanuit het volbrachte werk van u, Heer Jezus. Leven vanuit de omgang met u. Vanuit de stilte waarin u tot ons spreekt. Lieve God, we bidden dat dat het fundament onder ons leven zal zijn. En we bidden dat we juist in deze 40 dagen tijd, waarin we toeleven naar de viering van Goede Vrijdag en Pasen, u, Heer Jezus, hebt alles gedaan. U ging de weg van het gebed en u overwon. We bidden dat we u volgen. En we bidden dat deze 40 dagen tijd een tijd zal zijn van verstilling, verootmoediging, verwondering, vernieuwing. Van zijn aan uw voeten, Heer Jezus. Waar u ons wilt ontmoeten en tot ons wilt spreken. We bidden, Heer, dat we die weg gaan en dat we de rust vinden die zo ver te zoeken is. Waar we zo naar verlangen en die we zo nodig hebben. We danken u voor dat prachtige lied wat gezongen werd door zoveel christenen. U geeft rust door alle. De Heer, voor onszelf. Misschien zijn we hier in de kerk of zijn we online en hebben we dat zo nodig. Om die rust bidden we vanwege mensen in onze eigen kring, bij wie het zo onrustig en zo onzeker is. Voor die rust danken we u, als mensen dat in hun leven hebben ervaren. We danken u vanavond met Dick en Lisbeth van den Berg voor de wondere weg die u in hun leven ging. Het begon met een dienst hier vorig jaar zomer, of waarschijnlijk begon het al veel eerder natuurlijk. Maar hoe dan ook, u gaf rust te midden van zoveel onrust. We danken u voor zo'n prachtig getuigenis. We bidden dat het ons bemoedigt. We bidden om rust voor Aart van de Velde. Nu zijn moeder nog zo onverwachts overleed. En we denken ook aan de vader van Aart en aan de andere gezinsleden. Wilt u komen, Heer, met uw rust en met uw vrede? Wilt u er zijn? En we bidden dat wij er zijn voor hen als een muur van gebed. We bidden, Heer, voor anderen uit de kring van onze gemeente. We noemden namen van mensen die met ziekte te maken hebben, met zorg, met verdriet, om het wegvallen van een geliefde. Geef troost, Heer. Wij bidden voor onze gemeente hier in Oudorp, die een zo bijzondere plek heeft in ons dorp en op ons eiland. Zegent u de gemeente. We danken u voor zoveel tekenen van uw trouw. We bidden vanavond in het bijzonder voor de nieuwe generatie die onder ons in onze gemeente opgroeit. De kinderen en de jongeren, houdt ze vast bij onze gemeente, maar vooral bij u en bij het evangelie. Als er ook op hen zoveel afkomt, we bidden dat we er als gemeente voor hen zullen zijn. Dragend, zegenend, zorgend, biddend. Wij bidden, Heer, voor de brandhaarden in deze wereld. Voor de verwarring in Europa, in Oekraïne, door het optreden van de machtigen van deze wereld. U, Heer, hebt alle macht. Verbreek de macht van machthebbers. O God, maak leiders tot dienaars. Wij bidden voor het conflict in het Midden-Oosten. In zoveel wat daar gebeurt, wat wij niet begrijpen. Wij bidden om de vrede voor Jeruzalem. We bidden voor uw volk Israël, door u uitverkoren, drager van een eeuwige belofte. O God, breng ze bij het kruis. En we bidden voor de situatie in het Midden-Oosten, voor allen die slachtoffer zijn, voor nabestaanden van gesneuvelden, onder Joden en Palestijnen. En we bidden voor slachtoffers aan Oekraïnse en Russische zijde. En in zoveel, Heer, wat in deze wereld gebeurt en in ons leven, willen we tot u bidden in de stilte. Wij danken u, Heer, voor onze verbondenheid met de wereldwijde kerk. En we bidden vanavond in het bijzonder voor het zendingsproject in Oekraïne, waarmee we vanuit onze gemeente hier in Oudorp verbonden zijn. Zegent u alles wat daar gebeurt. We denken aan de predikant en zijn gezin. We bidden om geestelijke groei in de gemeente daar, voor de voorbereiding van het paasfeest en de doopdienst die er deze zomer zal zijn. Bouw uw koninkrijk daar en hier en wereldwijd. En hoor ons als we verbonden met elkaar en met de kerk wereldwijd de woorden bidden die we van u hebben geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen staande ons slotlied, een lied van stilte. Een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Stilte over alle landen in deze nacht. Wat mooi dat u er vanavond was in de kerk. Fijn dat u er online bij was. We gaan de stilte van de nacht in. Ik mag u nog herinneren aan de collecte uiteraard bij de uitgang. En we gaan de nacht in onderweg naar de nieuwe dag. Gedragen door de zegen van de Heer. Open uw handen, open uw hart. Ontvang de zegen van de Heer. Draag die mee en draag die uit. En we beamen die met het amenlied uit lied 415, het derde couplet. De alles overwinnende genade van Jezus Christus, onze opgestane Heer. De onvoorwaardelijke en absolute liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostende vrede en de vernieuwende kracht van de Geest van God met ons allen. En met allen die bij ons horen, vandaag, morgen, altijd verder onderweg naar de grote dag waarop de hemel opengaat. Jezus Christus komt in heerlijkheid en de aarde een paradijs zal zijn.